En als je nu bezig bent om de wijsheid van de oudheid na te gaan, dan verzuim je waarschijnlijk de wijsheid van het heden je eigen te maken. Ja, neemt u me niet kwalijk, hè? Ik wil niet hatelijk zijn. Maar al dat verleden. Kijk, het is erg mooi dat een paleontoloog daar een botje vindt, hè, en daaruit een hele reuzenhagedis construeert. Tot hij erachter komt dat het zoetbot van Fido was. Nee, dat is ook voorgekomen namelijk. Maar ik maak nog even een grap. Het is natuurlijk wel interessant dat te weten. Maar helpt het je vandaag? De mensheid zit in een stadium van enorme veranderingen in een zeer korte periode, vergeet u dat niet. Van veranderingen die, zoals altijd, een toenemende mate van gewelddadigheid met zich brengen, voordat de nieuwe vormen zich langzaam kunnen stabiliseren. Dan is het belangrijk wat je vandaag bent, wat je vandaag kunt doen, en wat je innerlijk aan kracht op kunt brengen voor morgen. Niet wat er in het verleden is geweest, niet wat er in een verre toekomst mogelijk zal zijn. En onthoud u verder één ding van mij. De ware profeet zal altijd zijn voorspellingen zo bemantelen dat alleen de ingewijde ze kan begrijpen. En de profeet die denkt dat hij wat weet, voorspelt vandaag alle dingen die overmorgen onzin blijken te zijn. Neem me niet kwalijk, is geen verwijt, hè? Maar het is wel even, mensen denken eraan. Vandaag is belangrijk. Als je de ankh wilt gebruiken als symboliek, ja, dan is ze belangrijk, omdat ze je een symbool geeft waarmee je een bepaalde ontwikkeling voor jezelf kunt begrijpen en tot stand brengen. Maar de rest is eigenlijk niet belangrijk. Nou, dat is niet in één nacht voor elkaar gekomen, tenzij het een kwestie van verzakking is. En als we nou moeten gaan geloven, neemt u me niet kwalijk, hè? Aan vliegende schotels bijvoorbeeld, ze bestaan hoor, daar niet van, die daar eventjes een voorstelling of een lijnenspel neerzetten, dan vraag ik me af, zijn ze dan gek? Want ze weten verduveld goed dat wat op het ogenblik op deze wereld aan communicatie nodig is van hun kant, een vertoon van mogelijkheden en eventueel macht is. Ik zeg niet van vernietiging, maar demonstratie van macht. Zodra ze dat doen, dan zal er naar hen geluisterd worden. Dan ga je toch niet tekenen. Nou ja, misschien dat er kinderen bij zijn met een heel klein vliegend schoteltje. Hé, mami, mag ik vandaag tekenen? Neem me niet kwalijk. Ik wil het niet belachelijk maken zonder meer. Maar ik wil alleen zeggen, zoek niet naar die verklaring, want zij is niet in overeenstemming met een hoger ras, of een althans technisch verder gevorderd ras, dat de aarde gadeslaat en probeert zich kenbaar te maken. U vergeeft me wel, hè?
Kunt u gezien de tijd niet afzetting aanmaken?
Ja, ik zal dat helaas moeten doen. Medium heeft vergeten om zijn eigen klok in te schakelen, merk ik. Het is heel goed dat u het doet. Vrienden, je hoort het. Klokje van gehoorzaamheid wordt een geluid. Bij monden van een van de registrerende aanwezigen, zou ik haar zeggen. Dus, dan moet ik wel. Ik heb erg prettig met u zitten babbelen. Eerlijk waar. Ik heb ook geprobeerd u een paar dingen een beetje doordringend, als het ware, aan het verstand te brengen. Mag ik afsluiten met dit? Als je wat je innerlijk voelt te zijn voor 10%, meer hoeft niet, waar weet te maken in de wereld waarin je denkt te leven, dan overwin je de wereld en word je meer jezelf. Maar als je de wereld laat overheersen, dan is het denkbeeld dat je hebt nooit voldoende om iets te veranderen. Het denkbeeld is altijd gebonden aan de verspreiding naar uiting wil het betekenis hebben. Verspreid u dan, als u niets anders te doen hebt, een beetje de gedachte van verdraagzaamheid. En gelijktijdig ook het begrip dat verdraagzaamheid nog niet betekent dat je andermans voetbal moet zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Na een pauze krijgt uw collega voor vragen. Ik neem afscheid. Goedenavond. Goedenavond, Trimmen. We zullen proberen uw vragen te beantwoorden zover dat mogelijk is. Als ik niet kan, zeg ik het u en dan gaan we verder met de volgende. Eerste vraag, graag.
Wat zijn op zeer korte termijn de maatregelen die een Nederlander kan nemen om enigszins beter voorbereid te zijn op de komende rampen van dit jaar?
De meest eenvoudige is de volgende. Zorg dat je altijd voor een paar dagen eten in huis hebt. Als je gelijk vloers woont, kijk of je nog ergens een kamertje hebt wat iets hoger is. In sommige delen van Nederland, niet hier, zou dat wel eens nuttig kunnen zijn. En voor de rest, maak je niet druk over de wereld, maar help de mensen in je buurt. Dat is het meest belangrijke wat je kunt doen. En als de mensen elkaar helpen, dan zal het met die ramp althans voor Nederland aardig meevallen. Maar ik ben bang dat er enkele andere landen zijn die een hele hoop last krijgen. Nou, genoeg.
Wat veroorzaakte de ontploffing, voor zo'n min 3 weken geleden, boven Friesland, die de deskundigen voor een raadsel stelden?
Ja, omdat deskundigen willen weten wat het is en dat weten ze niet. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is dus zoveel debris in de ruimte, ook al wordt dat dan niet officieel gezegd, dat als een stuk binnenkomt en met een grote aanvangssnelheid door de lucht gaat, we dus te maken krijgen met een enorme luchtverplaatsing tijdens de verbranding van dit stukje. En dan hoor je een daverende klap, maar een donderklap niks mee is. Voldoende? Het was mensen gemaakt. Het was een debris van een verongelukt ruimtevaartuig, als ik me niet vergis, van Russische origine.
Hoe zou een profeet anno 1992 eruit kunnen zien?
Zeer waarschijnlijk zal hij zich camoufleren tot een gewoon mens. En als hij wil profiteren, dan zal hij in ieder geval zorgen dat hij niet voor een deskundige doorgaat, want anders dan brengt hij iedereen in het geweer. Maar als de deskundigen denken dat hij ondeskundig is, kunnen de gewone mensen misschien nog kennis nemen van hetgeen hij zegt. Voldoende.
Verwacht u in de toekomst nog officiële contacten tussen buitenaardsen en de mensheid?
Er zijn al enkele van die contacten geweest en die zijn angstvallig doodgezweren. Het heeft wel bijgedragen tot veel meer gelden voor NASA. En als ze weer terugkomen, dan krijgt NASA ook weer meer geld. Want zo gaat dat dan. En Aztec ook natuurlijk. Maar alles bij elkaar denk ik dat het nog wel enige jaren zal duren. Per slotverrekening, u gaat er ook niet zwemmen in een rivier vol piranha's.
Zou Bush herkozen worden als president van de USA?
Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk met kleine minderheid en waarschijnlijk voor maximaal 2 jaar in functie daarna.
Hoe zal het de USA de komende jaren met de economische ontwikkeling gaan?
Oh, hebben ze die? De economische ontwikkeling van de USA is altijd gebaseerd geweest op het idee dat ze de grootste en de beste zijn en dat als je de wereld maar met je invloed overspoelt, je het met je producten vanzelf kunt doen. Nou, dat gaat natuurlijk niet aardig door. De economie zal in het komende jaar wat aantrekken, omdat ze gemakkelijker afzet kunnen vinden nu de dollar laag staat. Maar ook dat is weer niet aanvaardbaar voor de internationals. Dientengevolge zal de dollar kunstmatig toch wel weer wat omhoog gewerkt worden. Maar voordat ze weer boven de 1,80 staat, moet u op 2, 3, mogelijk 4 jaar rekenen. Is dat genoeg?
Is er meer bekend van de uitleg van de afgelopen WESAC-bijeenkomst?
Er is heel wat bekend erover.
Ik weet niet of u het leuk vindt. Ik zal u enkele van de punten geven. Er zullen een groter aantal natuurrampen in dit jaar optreden dan in vorige jaren werd verwacht. Sommige daarvan zullen betrekkelijk rampzalig zijn, soms voor grote aantallen mensen, in andere gevallen voor industrie, landbouw en dergelijke. Wanneer dit gebeurt, zullen daardoor economische noodsituaties ontstaan en zal het noodzakelijk worden dat de mensen besluiten niet meer als naties, maar als eenheid hun voortbestaan te verzekeren. Om dit te bereiken echter zullen nog meerdere jaren hiervoor nodig zijn. Verwacht wordt dat in 1997 dit punt bijna bereikt zal worden en dat in 1998 zeer waarschijnlijk de eenwording verder doorgaat en we krijgen dan blokken van continenten die oorspronkelijk misschien elkaar nog wel zullen bestrijden, maar die langzaam maar zeker hun onderlinge afhankelijkheid beter zullen gaan beseffen. Dan is er verder gesproken over de geestelijke bewustwording. Openbaringsleren hebben op het ogenblik weinig zin. Getracht moet worden om vooral gedragscodes te prenten waar dit mogelijk is en hierdoor het lot van de mens te verlichten door een betere gedraging zijnerzijds. Dat zijn een paar van de voornaamste punten. Voldoende?
Wie waren de Etrusken? Kwamen zij uit Klein-Azië en was hun taal Indo-Europees?
Zover mij bekend waren de Etrusken inderdaad een trekvolk en het is zeer waarschijnlijk dat ze via Afghanistan en dergelijke uiteindelijk terecht zijn gekomen in Noord-Italië. Het is trouwens zo dat ook de Romeinse nederzetting en de eerste Romeinen trekkers waren en dus niet ter plaatse gewoond hebben. De Etrusken hebben een betrekkelijk hoge beschaving ontwikkeld. Daarin waren bepaalde Oosterse elementen aanwezig en dat doet veronderstellen dat als althans enkele, mogelijk de leiders van hen, gekomen zijn uit het dal van de Indus. De gangers. Denk de Indus. Voldoen?
De taal was niet in de Europese.
Een taal is een levend iets. Wanneer je een beschaving ontwikkelt, dan krijg je een eigen taal. De basis is in de Europees, maar dat kunnen we voor vele talen in Europa zeggen. Dat de basis in de Europees is geweest. Maar we kunnen daarbij niet stellen dat ze op het ogenblik nog enige gelijkenis met het in de Europese vertoont. Maar wanneer u het wilt zoeken in de oude taal, denk dan eens een keer aan het Sanskriet bijvoorbeeld, waarin een aantal uitdrukkingen voorkomen die we zelfs nog op graftekens van de Etrusken terugvinden. Voldoende?
Was Jezus geletterd? Er zijn geen geschriften van hemzelf overgeleverd.
Jezus was een timmermanszoon. Jezus heeft een opleiding gehad in zijn jeugdjaren in Egypte en wel bij een Joodse gemeenschap daar. In deze gemeenschap zal hij heus wel iets hebben leren lezen en schrijven. Maar in zijn tijd was de schriftuur nog niet direct het middel om het volk te bereiken. Daarom zal zeer weinig door hemzelf zijn neergeschreven. En is het opvallend dat de meeste geschriften die u nu kent als de evangeliën pas jaren later tot stand zijn gekomen. Ik meen het eerste 30 jaar later en het laatste 70 jaar later.
Hoe zullen we onze kinderen opvoeden in deze tijd?
Ja, als u de kans krijgt te voorkomen dat de kinderen proberen u op te voeden, zou ik u de raad willen geven, leer de kinderen dat het voor wat hoort wat nog steeds bestaat, dat een zekere discipline en regelmaat aanvaard moet worden, omdat ze een gezonde basis is om van daaruit verder te gaan in vrijheid. En leer ze verder dat onnodig geweld altijd dwaasheid is. Ja, breng dat een opgroeiende jongen maar eens bij. En dat je verdedigen tegen de aantasting van je persoon en je rechten een plicht is waaraan je je eigenlijk niet mocht onttrekken. Als u ze dat leert, dan zijn ze klaar voor de komende jaren. voldoende.
Hoe kan de kennis die de mensheid verzameld heeft in deze tijd het best verspreid worden, tot zijn recht komen? Boeken?
Ach, boeken. De kennis die de mens verzameld heeft, zover ze praktisch is, zou het beste in traditie verankerd kunnen worden. Dat wil zeggen, in een gebruik maken ervan, een overlevering van kennis op van vader op zoon. Maar dat zal wel niet gebeuren. In boeken betekent het alleen dat een drukfout inhoudt dat iedereen dezelfde fout verder blijft maken. Er is één boek geweest dat in Engeland gedrukt werd, wetenschappelijk. En daar was dus een komma verkeerd geplaatst. En alle geleerden die hebben een hele tijd zitten rekenen, altijd met die komma verkeerd. En die vonden dat ze heel eigenaardige uitkomsten kregen. Maar niemand heeft eraan gedacht om eens her te berekenen wat in het oorspronkelijke boek stond. Dus ik wil maar zeggen, boeken zijn niet bepaald de beste overdragers van kennis. De beste overdracht van kennis is altijd van persoon tot persoon. Zeker wanneer die kennis daarnaast praktische betekenis en vaardigheid inhoudt.
Uw wereld voorziet een forse decimering van de wereldbevolking de komende 15 jaar. Een van uw sprekers noemt zelfs 40% als realiteit. En dan wordt hier een opsomming gegeven van wat er al gezegd is. Afrika 80%, dat is 500 miljard mensen. India 20%, Bangladesh, etc. En de opsomming komt dat dan tot 1 miljard en dat is ongeveer 20% van de wereldbevolking.
Ja.
Is dat niet een meer realistische schatting?
Nou, neemt u maar die realistische schatting voorlopig aan, de rest merkt u wel.
Verschillen de sprekers in uw wereld over deze schattingen?
Ja. Wat dat betreft zijn we nog genoeg mens gebleven om met elkaar vaak niet bepaald eens te zijn. Nee, aids alleen niet, maar er zijn op het ogenblik al bepaalde ontwikkelingen van bijvoorbeeld een tyfusbacil, die met de gebruikelijke middelen maar heel moeilijk te bestrijden is. En als ze verder muteert, waarschijnlijk niet te bestrijden is. En hetzelfde zullen wij zien bij bepaalde parasitaire ziekten, waarbij de parasieten zich ook dus te weer gaan stellen tegen alle methoden die op het ogenblik nog werken. Het houdt in dat op het ogenblik de wereld over een arsenaal beschikt aan medicamenten, waarvan gezegd kan worden dat ze over 5 à 6 jaar al niet meer toetreffend is voor grote plagen en bij grote endemieën en epidemieën waarschijnlijk weinig uit zal halen. Het modern onderzoek kan dan wel tijdelijke hulpmiddelen vinden, maar die tijdelijke hulpmiddelen zullen onvoldoende blijken. Voldoende? Dit geldt voor de wereld.
Waarom komt er plusminus 1996 een grote wereldwijde economische crisis? En wordt dat de hoofdoorzaak waarom mensen alom een meer zelfstandige denk- en leefwijze gaan volgen? Vallen daarom ook bureaucratieën en technocratieën weg?
Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Ik wil niet vervelend zijn, hè? Maar wanneer je alles tot de perfectie wil regelen, ontregel je in feite alles. En dat besef dringt nog steeds niet door. En dat is omdat het regelen tot perfectie een perfect inkomen ten gevolge heeft voor de regelaars. Men moet terug naar eenvoudige methoden en een eenvoudige rechtshandhaving. Laat me u een voorbeeld geven. Door de toenemende misdadigheid is de bestrijding van de kleine misdaad bijna onmogelijk geworden. Totdat de buurt gewoon eens genoeg van krijgen. En dus de kleine misdadigers die ze betrappen onmiddellijk naar een ziekenhuis bevorderen, waar dan eventueel lijden of overlijden mogelijk is. En dat werkt veel afdoender dan alle predicaties. En heel waarschijnlijk zeggen ze, nou ja, er vallen doden bij en dat is zeer te betreuren. En justitioneel kunnen wij dit niet verantwoorden of aanvaarden. Maar als het de enige mogelijkheid is om je te verdedigen, dan doe je dat. En dat houdt in dat de bewapening niet alleen van de misdadige elementen, maar ook van de gewone burgers voortdurend toeneemt. En ja, misschien dat er dan iemand is die een deurwaarder ook als een soort adjunct rover ziet, die door de gemeenschap is uitgestuurd, en hem dus ook onmiddellijk een kaartje enkele reis geeft naar een of andere rustig oord. Huh? En dat is misschien wel vervelend. En al die technocratieën die hebben het zo mooi uitgerekend allemaal. En ze weten precies hoe het moet gebeuren. Maar de mensen zeggen, ja barst, maar we doen het niet meer. En de vakbonden die kunnen wel uitroepen, dan moeten we staken. Maar als de arbeiders zeggen, ja hoor eens, we willen niet staken, we willen eten. Waar is de vakbond dan? Begrijpt u dat soort dingen? Wanneer, laten we zeggen, mij werd gezegd, zo en zo gaat het nu gebeuren. En de hele wereld zegt, ach, mij weg en weg. Die wij. Wat moet mij dan zeggen? Dan zegt mij, ik ben mij weg. En als niemand luistert, zegt ze, nou, dan ga ik weg. Dan heeft iedereen zijn zin. En dat is dan het begin van de ellende. Omdat iedereen wel een beroep op te wil doen. Maar niet wil doen wat zij denkt dat goed is. En zo gaat het dan verder. En als er chaos komt, wat ontstaat er dan? Plaatselijke ordening. Waar plaatselijke ordening ontstaat, ontstaat plaatselijke samenwerking. Waar samenwerking ontstaat, heeft die de neiging zich uit te breiden. En waar ze zich uitbreidt, ontstaat een nu door omstandigheden bepaalde gezagsverhouding, waarin dan wel geen wetboek bestaat, maar wel een aantal wetmatigheden die door de buurt worden gehandhaafd en dan worden erkend. En zo ontstaat dan een maatschappij die aangepast is aan de noodzaak van werkelijke wetgeving. Namelijk, de wet moet zo simpel mogelijk zijn, voor iedereen begrijpelijk en worden toegepast zonder enige uitzondering. En op het ogenblik dat dat ontstaat, hebben we dus een nieuwe wet. En economie is precies hetzelfde. Ja, we kunnen de behangen niet meer betalen, maar de buurvrouw die wil het wel doen. Nou ja, voor een kopje koffie en nog wat, hoor, maar ze doet het. Ja, dat is verschrikkelijk. Het behangerswezen ligt helemaal in het bang. Maar ondertussen is er een buurman die weet hoe je een kraanleertje inzet. En als er een lekkage is, komt er iemand die toevallig een soldeerlamp heeft. Zegt, nou zit de waterlijn maar even af. Dan zal ik het even warm maken en dan zal ik het even dicht vloeien. Hè, met lood. En dan zegt de loodgieter, maar waar blijven onze rechten? En als wij dat moeten doen, dan kost dat 300 gulden. En die man die doet dat zo eventjes, voor een tientje. Maar het is wel gebeurd op het ogenblik dat nodig is. En dat is nou natuurlijk, dat moet u me niet kwalijk nemen, weer de val van vele structuren. En dan zegt iemand, ach wat hebben we aan die zeepoeier, die is allemaal veel te duur en veel te complex. Ik kan zelf ook zeep maken. Met vet en een beetje log, kook ik prima zeep. En dan kunnen we het wel betalen. Want ik ruil het gewoon voor dingen die jullie maken. En dan krijg je het begin een ruilhandel natuurlijk. Maar als je geen geld meer nodig hebt, heb je voor geld veel minder over. En dat is dan de ondergang van de banken. En de bank is de ondergang van de bedrijven die alleen bestaan doordat ze voortdurend van de banken lenen om uit te breiden. En zo meer macht te krijgen en meer afzet te verwerven. Terwijl ze in feite voortdurend werken met geld dat ze geleend hebben. Ja. En wat krijgen we dan? De samen ineenstorting van internationals. En dat wil zeggen dat de internationale banden en het schuiven met valuta dat daarin een grote rol speelt, eveneens sterk zal afnemen. En dan moeten de staatslieden beslissen wat ze gaan doen. En dan blijkt het dat ze alleen staatsman kunnen blijven als ze in staat zijn wat te presteren. En niet in mooie woorden, en niet in mooie artikelen en wetten, maar in daadwerkelijk ingreep en begrip voor wat de mensen nodig hebben. En ja, tegen de tijd dat het zover is, ach, u bent gelukkig in Den Haag. Nee, maar u hebt de oude overleveringen en de tradities nog, het groene zootje en zo. Ja. Dus ik denk wel dat Den Haag eruit komt. Ja, maar er zal heel wat uit Den Haag komen dan. Naar de provincie vluchten, ja. Door op dat ze daar stommen zijn. Goed. Voldoende.
Dan de volgende vraag gaat over Jezus. Steiner noemde het mysterie van Golgotha, dat door de noodzakelijke dood van de mens Jezus de goddelijk-geestelijke kracht die hij in de laatste jaren van zijn leven in zich gedragen had, zich met de aarde verbond, als het ware in de aura van de aarde instempelde. Dat zou Jezus bedoeld hebben met Matthäus' slotzin: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ja. Ziet Steiner dit juist en wat wordt ermee bedoeld?
Ja, Steiner ziet het natuurlijk ook niet 100% juist, want hij is ook beïnvloed door degene die hem voorgingen en door het geloof dat hij eens beleed. Maar je zou het zo kunnen zeggen: Jezus is niet alleen een mens, maar hij is een kracht waarmee hij verbonden is. Deze kracht is deel van het zijnde. Hij blijft dan ook niet tot aan het einde der aarde, hij blijft tot het einde der tijden met ons. Omdat de liefdekracht van het goddelijke in het goddelijke aanwezig is, en eerst wanneer alle tijden ophouden en alles weer één is geworden, deze kracht niet meer afzonderlijk met delen van het geheel behoeft te zijn. Voldoende.
Onderscheidt taalgebruik de mens van het dier?
Wanneer dieren geluiden voortbrengen, hebben ze meestal een betekenis. Dat kun je van de mens niet altijd zeggen. Dat is natuurlijk een onderscheid. Ja, en heel vaak maakt het dier alleen geluid omdat het de enige manier is om met de mens te converseren. Katten onderling, die mouwen niet zoveel. Ze brullen wel, ze kennen bepaalde roepen, maar ze gaan niet miauw. Maar wat doet die kat bij u? Pieuw, miauw, brrr. Al die geluidjes zijn geluidjes die meer voor de communicatie met de mens bestemd zijn. En datzelfde kunnen we trouwens ook vinden bij koeien bijvoorbeeld. Reacties van koeien in de stal is anders dan reactie van koeien onderling. Ja, en als je dat eenmaal realiseert, dan ga je dus afvragen: is bij de mens de taal niet in plaats van de uitdrukking van zijn wezen gekomen? Die drukt zijn wezen nog uit. En als dat waar zou zijn, ik zeg niet dat het zo is hoor, maar is dan de taal uiteindelijk niet de grootste versluieraar van werkelijkheid, werkelijke noden en werkelijke mogelijkheden die ooit heeft bestaan in het dierenrijk? Want de mens is qua afkomst ook nog dier. Trouwens, als je zo kijkt, kijk maar eens op straat om je heen, hè, dan zie je er heel wat lopen waarvan je denkt, als ze niet op twee poten liepen, dan zou ik zeggen, God is een zwijntje, hè? En soms zie je mensen die zo met zijn hand groeten, weet wel. En dan denkt u, als de hond, waar zou hij het met zijn achterpoot doen? Begrijp je wat ik bedoel? Juist. Dus met andere woorden, leuzen en dergelijke zijn werkelijkheidsvervreemdend. Als u zegt dat de werkelijkheidsvervreemding die de mens op grond van de taal ontwikkeld heeft hem onderscheidt van het dier, dan zeg ik, daar heeft u waarschijnlijk gelijk in. Maar ik stel daar onmiddellijk achter dat dit niet altijd een gunstig onderscheid behoeft te zijn. Neemt u me de beantwoording mij niet kwalijk, hè? Uiteindelijk, ik ben al oud dood gegaan. Nou zit ik weer in zoiets ouderwets. Dus ik ben een dubbele antiquiteit op het ogenblik.
De wereldleraar spreekt over gebruiksdenken in tegenstelling tot bezitsdenken.
Ja, natuurlijk.
Doelt hij hierbij op primaire en of secundaire behoeften? En hoe moeten we dit gebruiksdenken in de praktijk voorstellen?
Het gebruiksdenken houdt in dat je slechts recht hebt om te bezitten wat je ook werkelijk gebruikt. Dit is dan onvervreemdbaar. Maar wanneer jij dus 5 buitenhuizen hebt, en je woont er zo nu en dan eens een paar dagen in één daarvan, dan heb je dus niet het recht die buitenhuizen te bezitten, en een ander die ze inneemt, die heeft dus gelijk. Want gebruik betekent dat je er een redelijk duurzaam gebruik van maakt. En als je dat gebruik niet maakt, dan moet je het aan een ander overlaten die het wel nodig heeft. Zo simpel is het. Voldoende.
Ja, ik stel voor om het resterende kwartier te benutten voor mondelinge vragen en voor uw afsluiting. Dus als er mondelinge vragen uit de zaal zijn, dan kun je wel een voorraad.
We krijgen binnenkort die Europese eenhoring.
Toen
u kijken naar Italië. Daar is in deze de maffia degene die het concept heeft. Hoe is uw visie op de ontwikkeling daarvan? Zoals het op het ogenblik is gehouden, boeren in Italië zich totaal niet aan de EEG
richten. Nee, waarom zouden ze? Juist. Dat zullen ze later ook niet doen. Kijk, de EEG kan proberen te regelen wat ze wil. Wat ze wil. Maar ze zal niet in staat zijn om idealistische of formalistische regelingen op te leggen aan de verschillende volkeren. Wat betreft, ja, het wordt geregeerd door de maffia, het zal wel waar zijn. Ik wil niet zeggen dat u ongelijk hebt. Maar ja, de ene maffia of de andere, wat maakt er voor verschil uit? Ja, de regentenkasten hier, zou je dan ook een soort maffia kunnen noemen. Dan zijn ze niet zo gewelddadig. En als je naar Frankrijk kijkt, je kijkt hoe daar in elkaar zit. Nou, dan doet het toch ook niet bepaald aan als een open stelsel. En wanneer we naar Duitsland kijken, dan moet je dus zeggen dat er heel veel mensen zijn die Herr Hitler voor levende democratie verwisseld hebben. Op het ogenblik nog. En die in hun denken dus veel absolutistischer zijn dan ze ooit naar buiten toe zullen geven. En als we naar België kijken, dan zijn er heel veel mensen bij die uiteindelijk denken aan hun eigen zakelijke belangen. En niet aan de belangen van het volk dat ze vertegenwoordigen. En nou ja, dan zou ik dus zeggen, dat maakt nog niet zoveel verschil uit. Maar wat wel verschil uit zal maken, is het feit dat de hoge heren, wanneer ze het eens worden, een enorme macht gaan bezitten. En daarom willen de hoge heren het graag eens worden. Maar degenen die denken dat ze hun eigen macht zullen zien tanen, die zijn erop tegen. En zo is er een heel sterke fractie in Frankrijk tegen, een zeer sterke fractie in Engeland. En in Duitsland is er wel enig voorbehoud, maar uit angst voor, zullen we zeggen, repercussie in de zin van het nazisme is weer sterk, weerhoudt ze dan om dat precies uit te drukken. Maar ze zijn het er ook niet helemaal mee eens. Degenen die het ermee eens zijn, zijn de kleine staatjes en degenen die denken dat ze beter worden van de EG. En dat houdt dus in dat er misschien nog wel een EQ komt, maar dat van de werkelijke versmelting van macht en de gemeenschappelijke werking van alle economieën heel weinig sprake zal zijn. Wat zegt u?
Wat verwacht u van de stemming in Frankrijk?
Het is kantjeboord. Met andere woorden, het aantal vermoede tegenstemmers bedraagt op het ogenblik, maar zijn nog niet zover, rond 47%. Een aantal daarvan kan zich naar de een of de andere kant om laten kopen, maar dat is ook bij de voorlopige ja-stemmers het geval. Zodat het er gewoon om gaat wie het meeste biedt om ja of nee te horen. Ja, maar dat is niet zo erg, want die ontwrichting was er eigenlijk al. Alleen, ze wordt nu veel duidelijker zichtbaar. En het wil dus zeggen dat vele mensen allerhand illusies ontnomen worden. En wanneer dat het geval is, dan gaan ze misschien nadenken. En wanneer ze nadenken, kunnen ze misschien op een verstandige manier een groot gedeelte van hun ellende toch ongedaan maken. Onderlinge samenwerking, dat is onder meer in Florida gebleken, haalt veel meer uit dan het oproepen van, hoe heet het ook weer, de burgerwacht of iets dergelijks. En dan kan de heer Bush wel zeggen, ik stuur het leger erop af, maar daarmee zijn we nog niet aan datgene wat er werkelijk nodig is. Dat is wel gebleken. En zo kun je dat overal zien. Natuurlijk, wanneer er een ramp komt en er staat net iemand voor een herverkiezing, dan gebeurt er meer dan in een ander geval. Maar het is niet genoeg en het kan eenvoudig niet. De mensen moeten elkaar helpen en niet wachten tot er een instantie komt. Het is natuurlijk leuk als iemand in het water ligt om onmiddellijk de politie en de brandweer te waarschuwen dat ze hem eruit halen, maar tegen de tijd dat die er zijn, dan zit hij al aan onze kant zijn kleren te drogen. Dat is iets wat ze vaak vergeten. Anderen moeten het maar doen. Nee, je moet het zelf doen. Ja, nu, dat leren ze eruit en dat is het nut van de rampen. Zo doen.
Als Bush na herverkiezing maar 2 jaar regeert, wordt hij dan ook vermoord, net als Kennedy?
Ik vermoed dat zijn tikkertje het dan werkelijk niet volhoudt. Want het is wel suprose gehouden, maar de man heeft dus zeer ernstige onregelmatigheden in de hartslag. Hij heeft een verandering van bloedstructuur getoond in de laatste jaren. Het wordt stroopachtiger en dikker. Het hartritme is onregelmatig en de bloeddruk neemt in bepaalde gevallen zeer sterk toe. Daarnaast heeft hij geheugenstoornissen. Niet op de manier waarop zij het hebben uitgerekend. Dus niet de afwijkende woorden of letters. En dan omzet in getallen en zo komen tot tijd en datering. Dit is wel een leuk systeem, maar het werkt niet. Hij heeft gewoon een geheimspraak gebruikt en hij heeft zich daarbij gebaseerd op bepaalde katholieke geheimleren. Hij heeft zich daarnaast bezig gehouden met Zwitserse symboolsystemen. En die heeft hij dus zodanig gehanteerd dat degene die die beide kent inderdaad in staat is om te ontcijferen. Zijn tijdsaanduidingen zijn nooit volledig exact. Voldoende?
Er is op het ogenblik veel te doen over vliegende schotels en het Astar-commando. Zijn het buitenaardse wezens of zijn het aardgebonden entiteiten?
Ik zou van het Astra-commando niets afweten, spijt me zeer. Het kunnen natuurlijk een stel nozems van onze kant zijn, daar gaat het niet om. Maar nee, er is me heel weinig van bekend dat er vliegende schotels zijn, ja. Dat we binnenkort, anderhalf jaar ongeveer, weer een hele hoop meldingen krijgen. En ook een paar eigenaardige verschijnselen gemeld zullen krijgen door sterrenwachten op aarde. Dat is wel bijna zeker. Maar u moet maar zo rekenen, vliegende schotels, die komen altijd van heel ver. Ze zijn over het algemeen landingsvaartuigen of reddingsvaartuigen van veel grotere schepen, die meestal in de schaduw van een planeet verblijven wanneer ze dergelijke dingen uitzenden. Ze zijn dus wel interplanetair, niet interstellair voor vervoergeschepen.
Denkt u dat er voor het jaar 2000 een soort afdoel bewijs opgeleverd wordt buiten het leven? Of is
dat
niet zo zeker?
Dat is lang niet zeker, omdat er een hele hoop mensen zijn in wiens belang het is om niet te geloven dat er buiten de mensen nog wetende, verstandelijk begaafde enzovoorts persoonlijkheden bestaan. We moeten de kerk beginnen. Wanneer ze op aarde steeds heeft gezegd, ik heb de enige waarheid, en dan blijkt ineens dat er een hele hoop planeten zijn waar ze nog nooit van de paus hebben gehoord. Waar ze zelfs geen pauze maken, omdat ze een methode hebben gevonden om door te werken. Wat moeten staatslieden doen als plotseling blijkt dat zij met hun idee dat ze een wereld beheersen kunnen, machteloos staan tegenover een technisch veel verder gevorderde cultuur? En we moeten al die mensen die zeggen, ja, maar ons groepje is het belangrijkste en dat moet apart blijven. Ja? We moeten die gaan beginnen als ze tot de conclusie komen van mijn part kleine blauwe mannetjes of grote groene kikkers. Ja? Veel meer mogelijkheden en macht hebben dan zij ooit hebben gehad. En wanneer ze dan bovendien nog over eenvoudige productiemethoden beschikken, bijvoorbeeld voor energie, andere dingen. En ze zouden die op aarde brengen. Wij moeten dan de hele industrie naartoe. En als de mensen denken dat het mogelijk is, dan beginnen ze voorbehoud te tonen tegen wat er is. Dus het is gewoon in het belang van alles wat macht heeft op aarde, om het bestaan van dergelijke dingen belachelijk te maken en te ontkennen.
Maar het zou kunnen dat het meer of minder onweerlegbaar via film of tv gedemonstreerd.
Ja, het kan misschien wel. Maar dan zal die demonstratie wereldwijd moeten zijn. En ik geloof niet dat ze daar op het ogenblik toe bereid zijn. Want dat betekent dat ze enorme verantwoordelijkheden ook overnemen. En daar zijn ze zich van bewust. Voldoende?
Dat zal de rol zijn van de meditatiegroep in geestelijke ontwikkelingsscholen in de komende periode.
Meditatiegroepen en ontwikkelingsscholen kunnen een invloed hebben op hun omgeving, uitstraling. In dat geval kunnen ze dus de reactie van een groter aantal mensen milderen of activeren. Daarnaast kan in een meditatiegroep de mens tot een innerlijke bereiking komen, zodat hij in feite contact krijgt met hogere waarden. En wanneer hij die krijgt, dan ontstaat daaruit voor die persoon weer een verandering van gedrag, maar gelijktijdig ook van vermogen en vermogens. Dat houdt dus in dat dergelijke personen dan, waar het nodig is, meer kunnen doen vaak, op een irrationele wijze, dan rationeel mogelijk kan worden geacht. Ja.
Dus ook als gezegd dat zeker subcultuur zou ontstaan in deze tijd, dat die grote invloed
zijn
in deze wereld.
Ja, die is al bezig. Maar laten we daar niet te hard over spreken, want u weet wat er gebeurt wanneer mensen verstandiger zijn of meer kunnen of meer weten dan een ander, dan worden ze al heel gauw als heksen verbrand en vervolgd. En ik geloof niet dat het zin heeft ze daar aan te onderwerpen. Zo, ik geloof dat we langzaam maar zeker aan een afscheidswoord toe zijn, als u het niet erg vindt. En dan zou ik zeggen, ja, noemt u dan maar drie woorden of zoiets. Hè?
Gouden roos.
Iemand daar nog wat aan toe te voegen?
Blues.
Huh?
Blues.
Blues?
Blues,
ja, 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 ja.
Slappe lach.
Slappe lach. Nou, als iemand een blues over de Gouden Roos maakt, krijg ik de slappe lach. Maar laat ons het eens zo zeggen. In klanken klagend klinkt verweer en daalt in ritme zacht gedragen als luisterliedje neer. Men zingt de blues. De blues over al wat had kunnen zijn en wat niet kwam. Over al wat was en is gegaan. Over al wat men verlangt en dat niet kan bestaan. Vergeet men niet de stille kracht die in het leven zelf voortdurend zich ontplooit. De gouden roos van kracht. De gouden kracht van leven die met het al verweven steeds weer in ieder spreekt. En zo de banden van de tijd en van de mogelijkheden breekt. Is niet de wijsheid en de kracht vol van belangrijkheid? En spreekt men dan nog over eeuwigheid, zonder te weten dat men die beleeft, zonder te weten dat de tijd in u het begrip voor eeuwigheden weeft? Wanneer u iemand vindt die dat beseft en dat vermag, en hij kijkt op u neer, die krijgt de slappe lach. Maar als u dan ontwaakt en in uzelf de krachten boort van eeuwigheid en zijn van kosmisch alomvattend leven, dan is de lach gesmoord. Want dan bent u verweven met hem die lacht, met hem die zoekt, met allen die bestaan. dan bloeit de roos, de gouden roos, en sterft alle waan. In het gelukzalig herbeleven en toch erkennen van een werkelijkheid die alles inhoud heeft gegeven en slechts de tijd ooit maakte tot onbelangrijkheid. Ik hoop dat u het ermee kunt doen. Als het niet het geval is, klachten bij de organisatoren. Als het wel het geval is, denk er eens over na. Want u hebt die kracht in u. Wie weet, hè? Vindt u nog eens iets waar u wat mee kunt doen? Wat heb ik verder nog te zeggen? Oh ja, dank voor uw aandacht, ook namens mijn collega. Ja, het staat hem je net te vertellen. Dat ik het wel zeggen moet. Dus ook namens mijn collega, wij hopen, en ook degenen die met ons samen hebben gewerkt op deze avond, dat er ergens voor u iets is waardoor u zelf beter, sterker, krachtiger kunt leven. En uw leven kunt begrijpen als iets wat niet in menselijke tijd te vatten is. En als u zover komt, wij zijn er altijd in onze wereld. Misschien komt u een keer voorbij. En dan houden we ook een praatje. En dat wordt dan geen theepraatje. Goedenavond. Goedenavond.